Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders met ons deze dienst meebeleeft van harte welkom. Onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, gaat voor in deze dienst. Na de dienst is er in het koor van de kerk hier achter mij de gelegenheid voor ontmoeting en napraten onder het genot van koffie, thee of limonade. Er is vanmorgen geen zondagsschool. Bij de uitgang wordt er een zomergezinsdagboekje uitgereikt voor de jonge kinderen. Aankomende woensdag, dan is het 15 juli, is er weer het gebedsmoment bij Gerard en Anneke Buitenweg op Rijgenpad 14. Aanvang 19:15 en het duurt circa een half uur. Iedereen van harte welkom, uitgenodigd om mee te bidden voor de gemeente. Het duurt nog even, maar het is goed om zaterdag 19 september en zondag 20 september alvast te noteren in uw agenda. Dan staat de opening van het winterwerk centraal. Verdere informatie volgt in de komende periode. In de voorbeden denken we aan Ina Eppinga, die immunotherapie volgt, en voor haar man Wieger. We bidden voor de zendingswerkers waarmee we ons verbonden weten, Karsten en Irene en Andrea en Arvind in Azië, Willem Henry en Ditteke in Zimbabwe. En we denken ook aan Marlies en Willeke den Hartog, die werkzaam zijn als kerkplanters in Zuid-Limburg. We bidden voor de heer Oorbeek van de Jan van de Heideweg 324, bij wie de krachten steeds minder worden. We zingen nu ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk staande uit weerklank, het lied 431, de verzen 1, 2 en 3. Waarin we zingen over God die ons midden is, in ons midden is, en dat Hij onze God en Heere is. Na het zingen van de verzen 1, 2 en 3 van lied 431 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Psalm 68, vers 10. We gaan nu samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en Marcus 12. En we zingen vervolgens lied 468, de verzen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 468. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Ik ben uw bevrijder, zegt de Heere God daar tegen Israël. En als u dan bevrijd bent, dan is het zo dat u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen op een dag een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg wat het eerste van alle geboden is, toen antwoordde de Heer Jezus hem: het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat betekent, er is geen andere God dan de Heere. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Jongens, meisjes, dan mogen jullie nu naar voren komen. Dan zal ik iets vertellen over Psalm 81. Hallo. Fijn jullie weer te zien vanmorgen. En ik zei, ik zal jullie iets vertellen, maar ik wil eerst even iets aan jullie vragen. Wie van jullie houdt er van zingen? Oh. Ah. Je houdt van zingen? En heb je ook een liedje wat je graag zingt? Nee? Jullie houden allemaal niet van zingen? Vinden zingen niet leuk? Nou, dat wordt dan een taaie... Het gaat vandaag over zingen. En zingen, dat doen we in de kerk elke zondag. En het lied, Psalm 81, gaat er ook over. Zingt nu blij te moe. Dat betekent zing blij. Het machtig opperwezen. Zing blij voor God. En ja, de vraag is eigenlijk, waarom zingen we eigenlijk in de kerk? Hebben jullie een idee waarom we zingen in de kerk? Niet? Nou, misschien kennen jullie dat liedje wel. Zing, zing, zingen maakt blij. Zingen van Jezus, vrolijk en blij. Kennen jullie dat liedje? Ook niet. Jawel, jij kent het wel. Gelukkig. Nou, dat is mooi hè. Zing, zing, zingen maakt blij. Zingen van Jezus, vrolijk en blij. En eigenlijk word je, als je gaat zingen, dan kun je heel vrolijk van worden. He, zeker als je zo'n liedje hebt, zing, zing, zingen maakt blij, dat maakt een vrolijk liedje. En zo gaat het ook om, daarom zingen we ook in de kerk, om blij te zijn, omdat we daar blij van worden. Maar eigenlijk als we zingen voor de Heere God, wordt de Heere God daar zelf ook blij van. Ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dus als wij zingen, dan wordt de Heere God daar blij van. En de ene keer zingen we een lied waarbij we God loven. Dan zeggen we, Heere God, wat bent u machtig en wat bent u sterk. En soms zingen we ook een ander lied. Dan zingen we bijvoorbeeld, Heere God, wilt u mijn zonde vergeven? Maar de Heere God, eigenlijk kunnen we zo, spreken we door het zingen ook tot de Heere God. En dat is eigenlijk het mooie van zingen. En het mooie van zingen is ook dat we dat dan samen doen. Je zingt niet alleen, maar met elkaar samen. Zingen jullie op school ook wel eens in de kring? En, vinden jullie dat wel leuk? Ah, kijk, dat vinden jullie wel leuk. Nou, en dat doen we dus ook nu elke zondag in de kerk. En dat is, mag je, er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Jij wordt er blij van als je zingt. Althans, als je er van zingen houdt dan. Van zingen word je blij. En God wordt er in ieder geval blij van. Dus als je zelf niet van zingen houdt, dan wordt God er wel blij van als je voor hem zingt. Dus jij kijkt een beetje moeilijk. Heb je een vraag? Nee, oké, goed. Dan gaan we zingen. Psalm 81, vers 1. Laten we samen bidden. Ja, Heere God, zo hebben we al een paar keer mogen zingen tot u. Zingen over u. We mogen zingen dat u hier in ons midden bent. We hebben gezongen, geloofd zij God met diepst ontzag. We hebben gezongen dat u ons wilt veranderen en vernieuwen. Ons vergeving van zonde wilt geven. En nu hebben we ook gezongen over dat u alle eer waard, dat we u mogen eren. Dat u geëerd mag worden. En zo mogen we tot u zingen. Zingen is eigenlijk ook bidden. Spreken tot u. Alleen dan op een melodie. En we danken u dat we dat met elkaar mogen doen. Heren, en we bidden u ook dat we mogen ontdekken hoe mooi dat ook is. Maar we vinden het ook belangrijk om te weten dat u het ook fijn vindt. Want anders hoeft we het eigenlijk niet te doen. Maar wij mogen tot u zingen. Wij mogen ook zingend tot u bidden, tot u spreken. En wij danken u daarvoor. Dat wij tot u mogen spreken ook en dat u ons ook hoort. En dat u er ook naar verlangt dat wij tot u spreken. Dat we over u zingen, van u zingen, dat wij tot u zingen. Heren, en we danken u dat we zo met onze woorden tot u mogen komen. En dat u daarnaar wilt luisteren. In ons zingen, maar ook in ons bidden. Zoals een lied zingt, dat ons zingen en ons bidden tot de hemel. Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. En dat geloof komen wij ook vanmorgen tot u. Met dat verlangen. En u vragen, Heren, om uw zegen over deze dienst. Om wijsheid in het verkondigen van uw woord. In het luisteren naar uw woord. Om uw zegen, om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Zodat we kunnen begrijpen waar het in uw woord om gaat. Zodat onze harten ook voor u geopend zullen worden. Heren, wees zo bij ons in ons midden. En terwijl we dat vragen, willen we ons ook voor u verootmoedigen. We hebben naar uw geboden geluisterd, gehoord wat het leven is zoals u dat wilt, dat we u lief hebben en onze naasten. En we moeten u daarin ook belijden dat we daarin tekortschieten, dat ook eerlijk tegen u zeggen. En ook daarvoor geldt, Heren, dat u niets liever wilt dan dat we het belijden. Want indien wij onze zonden belijden, zo schrijft de apostel Johannes, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, zingen we in Psalm 32. En dan gaat het ook over het belijden van onze zonden. Wij danken u dat we voor u geen verstoppertje mogen hoeven te spelen. Maar dat we in alle eerlijkheid voor u mogen komen. En Heren vragen, vergeef het ons. Zie ons aan in uw Zoon, Jezus Christus. En zegen ons met uw heil en met uw liefde. Onverdiend, maar allergenadigst. We vragen het van u. We bidden u erom. In het geloof dat u ons hoort. We vragen het u daarom ook. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. We lezen een aantal gedeelten uit het boek Genesis. En we lezen eerst uit Genesis 17. Daar waren we ook gebleven toen we ooit met Genesis startten. Maar door focus en zo zijn we natuurlijk niet verder gekomen daarin. En dat is ook logisch. Maar ik dacht, kunnen we nu nog wel weer een gedeelte uit Genesis lezen. Gedeelte verder gaan met de geschiedenis van God met Abraham. En we lezen uit Genesis 17, de eerste verse 1 tot en met 8. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. En dan lezen we verder in vers 15. Verder zei God tegen Abraham: u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: zal bij een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sara die 90 jaar is baren? En Abraham zei tegen God: och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei: integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op. Het gaat in dit gedeelte vooral over vers 17. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. En dat lachen gaat het ook over in de volgende schriftlezing, namelijk Genesis 18 vers 1 tot en met 15. Daarna verscheen de Heere aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden 3 mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden. Was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En ze zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei, haast je, kneed 3 maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf, dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht, die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor, en terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Toen zeiden zij tegen hem, waar is Sara, uw vrouw? Hij zei, zie, zij is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. Het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen? En gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen. Want zij was bevreesd, maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Dus de derde schriftlezing, en dan lezen we uit Genesis 21 vers 1 tot 9, waar het ook weer over het lachen gaat. De Heere nu zag om naar Sara, Genesis 21 vers 1, de Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac, betekent hij lacht. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort, zal met mij meelachen. Verder zei zij, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven. Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. En dan lezen we nog uit Genesis 26, 1 vers. 26 vers 8. En dan is Isaac bij Abimelech, de koning van de Filistijnen. En toen hij daar al lange tijd geweest was, gebeurde het dat Abimelech, de koning van de Filistijnen, uit het venster keek en zag en zie, Isaac was zijn vrouw Rebecca aan het liefkozen. En in het Hebreeuws staat daar ook hetzelfde woord, hetzelfde werkwoord voor lachen, liefkozen. Voordat we met elkaar over deze woorden gaan nadenken, zingen we eerst Psalm 113, de versen 1, 2, 4 en 5. 1, 2, 4 en 5 van Psalm 113. Wie is aan onze God gelijk? Zo hebben we met elkaar gezongen. En dat zijn woorden die ook passen bij het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Wie is aan onze God gelijk? Want wie kan wat God kan? Want God doet dingen die voor ons mensen niet zijn te bevatten. Dat blijkt ook uit wat we gelezen hebben uit Genesis. Overigens, en daar wil ik eerst wel iets over zeggen, een gedeelte dat ons heel specifiek kan raken als we zelf ongewild kinderloos zijn. Of mensen kennen die kinderloos zijn, betrokken zijn, waarop we betrokken zijn. Dat geldt ook natuurlijk voor het laatste vers van Psalm 113. Hoewel het helemaal waar is, juist omdat het helemaal waar is, de onvruchtbare vrouw Sarah raakt in verwachting en krijgt een zoon uit wie volken en koningen zullen voortkomen. Nou, nu zal dat laatste niet de wens zijn van iedereen, maar het verlangen naar het krijgen van een kind kan wel heel groot zijn. Een verlangen dat tot op heden niet is vervuld of waarvan je zegt van er moet wel een wonder gebeuren, willen we ooit een kind krijgen. Je hebt erom gebeden, misschien wel heel lang, maar dat wonder is tot nu toe uitgebleven. En echt hoop is er ook niet meer op. Je hebt immers niet zo'n belofte van de Heer gekregen zoals Abraham en Sarah. Het is goed om daar ook even bij stil te staan, naar aanleiding van het schriftgedeelte. Want het kan natuurlijk heel veel verdriet geven. Een worsteling ook. Het ligt allemaal heel teer. Vanmorgen gaan we het dan weliswaar niet over kinderloosheid hebben, maar ik wil het toch aan het begin van de preek wel even noemen. En we gaan ook niet van alles nu zeggen om dat verdriet te verzachten. Want het zou heel snel het gevaar kunnen betekenen dat het allemaal heel goedkoop klinkt. Zo van nou, daar schieten we niks mee op. Maar hopelijk mag het dan wel tot troost zijn dat we juist bij deze geschiedenis niet aan dit verdriet voorbij gaan. We willen daar zeker bij stilstaan. Maar er is ook een andere kant aan het verhaal. Want juist degenen die geen kinderen kunnen krijgen of konden krijgen, die beseffen des te meer hoe groot het wonder is dat in Genesis gebeurt. En natuurlijk blijft de geboorte van een kind altijd een wonder. Maar als dat niet gebeurt, ervaar je zelf de onmogelijkheid als je zelf geen kinderen hebt gekregen. Zoals ook Abraham en Sarah dat hebben ervaren. Maar het wonder is dat wat voor mensen onmogelijk was, is mogelijk bij God. God kan het doen. En dat de Heer dat kan doen, dat heeft Hij ook in woorden te verstaan gegeven. Aan het begin van Genesis 17 begint Hij Abraham aan te spreken met de woorden: Ik ben God, de Almachtige, in het Hebreeuws El Shaddai. De Almachtige, dat wil zeggen, ik ben God die alle macht heeft. Almachtige, dat wil niet zeggen dat God alles kan. Dan krijg je immers van die vragen van, kan God ook een steen maken die hij zelf niet kan optillen? En welk antwoord je dan geeft, betekent dat God niet almachtig is? Zou zijn. Maar als God zichzelf de Almachtige noemt, dan betekent het niet dat hij alles kan, maar wel dat hij alles kan wat hij wil doen. Als God iets wil, dan houdt niemand hem tegen. Dat is betekenis van de woorden waarmee de Heer aan Abraham verschijnt. Ik ben God, de Almachtige, El Shaddai. Maar ook in Genesis 18 horen we de Heer benadrukken dat hij tot onbevattelijke dingen in staat is. Nadat Sarah heeft gelachen, zegt hij tegen Abraham, zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Retorische vraag natuurlijk. Natuurlijk zou voor de Heer. Natuurlijk is het niet zo dat voor de Heer iets onmogelijk is. Wat Hij wil, dat zal Hij ook doen. En zo kondigt de Heer in Genesis 17 en 18 tot tweemaal toe aan dat Hij iets gaat doen wat voor mensen onmogelijk is. Abraham en Sarah, op hoge leeftijd gekomen, zullen vader en moeder worden van een zoon. Dat is het grote werk dat God belooft te gaan doen. En dat heeft Hij ook gedaan. Abraham en Sarah hebben een zoon gekregen, Isaac. Wie is aan onze God gelijk? Wie zal de machtige daden van de Heere verwoorden en zijn lof verkondigen. Maar nu willen we ook kijken naar de reacties van Abraham en Sara daarop. En het eerste dat opvalt is dat zij beide lachen als de Heer hun vertelt dat zij een zoon zullen krijgen. Abraham, hebben we gelezen, valt op zijn aangezicht en lacht. Op zijn aangezicht vallen, dat is een blijk van aanbidding. En hij lacht. Omdat Abraham God aanbidt en lacht, denken sommigen dat het lachen van Abraham een vreugdelach is, omdat hij zijn geluk niet op kan. Maar anderen denken dat het een lach is van vertwijfeling. Want waarom zou Abraham anders over Ismaël beginnen? En zeggen van laat Ismaël voor uw aangezicht leven. Abraham lacht als God met zijn belofte komt. Een vreugdelach of een lach van vertwijfeling. Bij Sara is het in ieder geval wel duidelijk dat zij niet kan aannemen dat zij in verwachting zal raken. Ze spreekt ook op een heel laatdunkende manier over zichzelf en haar man. Zullen zulke oude mensen nog met elkaar naar bed gaan en een kind krijgen? Ze kan het zich niet voorstellen en ze lacht in zichzelf. En ze schrikt dan ook enorm als de vreemdeling, want ze weet nog niet wie dat is, zegt dat zij gelachen heeft terwijl hij het niet heeft gezien. Want dan beseft ze dat die vreemdeling de Heere is. Als hij ook nog eens zegt, als hij ook nog eens vraagt of het voor de Heere iets te wonderlijk zou zijn. Op dat moment beseft zij dat ze met God zelf te maken heeft. En het enige wat Sara nog weet te doen is te ontkennen dat ze gelachen heeft. Want ja, dan lijkt het net niet gebeurd te zijn. Maar God kan ze het niet verborgen houden. Hij zegt, u hebt wel gelachen. Maar bijzonder is wel, ondanks het feit dat Sara lacht, de belofte wel overeind blijft. Ondanks Sara's lachen en liegen blijft de belofte overeind. Terwijl Abraham lacht, is het in vertwijfeling of is de vreugdelach. Terwijl Sara lacht omdat ze het niet kan bevatten en niet kan geloven, trekt God zijn belofte niet in. Dat is eigenlijk wel heel genadig als je dat zo leest. Zo lezen we in Genesis hoe Abraham en Sara reageren op de belofte van God, de belofte van een zoon voor hen. Voor de mensen onmogelijk, maar zou voor de Heere iets onmogelijk zijn. Intussen wordt ons daarmee ook zelf een spiegel voor ogen gehouden. Want hoe reageren u, jij en ik op de belofte van God, op de woorden van God? Geloven ook wij dat de Heere God kan doen wat voor ons in onze mogelijk onvoorstelbaar en onmogelijk is? Of als we dat dan horen of als mensen zeggen van ja, maar God kan dat doen hoor. Schijnt er dan toch iets van een glimlach op ons gezicht of kunnen we die dan toch niet onderdrukken? Een glimlach bij wijze van spreken, maar in ieder geval al vertwijfeling. Dat kan toch echt niet? Herkennen we dat ook bij onszelf? Als het over de grote daden van God gaat, lachen van vertwijfeling of ongeloof. Dat is de eerste vorm van lachen die we hier tegenkomen. Maar in Genesis 21 komen we weer het werkwoord lachen tegen. Want daar wordt bij Abraham en Sara een zoon geboren. En de naam die hij krijgt is Isaac. En die naam betekent hij lacht. Dat is precies hetzelfde werkwoord voor lachen trouwens. Dat ook in hoofdstuk 17, 18 en 21 wordt gebruikt. Sagak, Yitzchak is Isaac. Als er staat in Genesis 17 dat Abraham lacht, staat er ook Yitzchak, Abraham Yitzchak. En dan heet hij, en zijn zoon heet ook Yitzchak, Isaac. En misschien moest Abraham ook wel steeds aan zijn eigen lachen denken toen hij Isaac kreeg en hem zijn naam gaf. En misschien Sarah ook wel. Maar dat van toen is voorbij. Want als Sarah haar zoon in haar armen heeft, zegt zij dat de Heere haar een lachen heeft gemaakt. Geen lachen van vertwijfeling, maar een lachen van vreugde. En iedereen die het hoort zal met haar lachen. Geen lachen in vertwijfeling of ongeloof, maar lachen vanwege de vreugde die haar in haar leven is gekomen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, heeft de Heere gedaan. Een ongekende zegen is haar ten deel gevallen. En daarom is er alle reden om te lachen van vreugde. Zo komen we twee soorten lachen tegen in de Bijbel. In Genesis bedoel ik. Als het gaat om de grote belofte en de daden van God. Lachen in vertwijfeling en ongeloof. En lachen vol van vreugde. Misschien zien we onszelf bij het eerste lachen in een spiegel. Maar misschien ook wel of alleen in het lachen vol van vreugde. Wat we vandaag hebben gelezen, dat bepaalt ons erbij dat we de twijfellach kunnen laten varen en van vreugde mogen lachen als het om de belofte van God gaat en zijn grote werken. Ook al zijn die grote werken van God voor ons mensen niet te bevatten. En zo mogen we naar de grote werken van God kijken. Waar we misschien allereerst iets van vertwijfeling ervaren. Mogen we verlachen dat zijn werken, dat hij doet wat hij wil. En ik moest aan een aantal concrete dingen denken. Allereerst aan het volk Israël zelf. Waar misschien in deze tijd soms een lach van vertwijfeling kan zijn. Is dat nu het volk van God? En tegelijkertijd, of in plaats daarvan, eigenlijk een lach van vreugde moet zijn. Ja, dit is het volk van God. Het is een wonder hoe het uit Abraham is voortgekomen, Abraham en Sarah. Maar het is ook een wonder dat het volk van God er nog steeds is. Ondanks de pogingen om het van de aarde weg te vagen. Ondanks de oordelen waaronder het gegaan is. Vanwege hun eigen ongeloof. Omdat het niet volkomen heeft gewandeld naar Gods geboden. Zoals het gewandeld heeft, volkomen gewandeld heeft zoals hij God aan Abraham had opgedragen. Het volk bestaat nog steeds. Toen de Pruisische koning Frederik de Grote aan zijn lijfarts de vraag stelde: hoe kun jij bewijzen dat God bestaat? Toen zei die lijfarts: de Joden, sire, zij zijn het bewijs dat God bestaat. Kijk maar, ze zijn er nog steeds. Hoe is het mogelijk dat dat volk er nog is? Ja, maar zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Een wonder dat hiermee samenhangt en daarbovenuit gaat, is dat uit het Joodse volk de Heer Jezus Christus is geboren. De Zoon van God, geboren uit een Joodse vrouw. Die voor alle volken tot zegen is geworden. Precies zoals God in Genesis 12 heeft beloofd aan Abraham. Dat in Abraham alle geslachten van het aardrijk gezegend zullen worden. En het wonderlijke is, één nakomeling van Abraham is tot zegen voor alle volken. En hoe? Ja, daar kun je ook weer een lach van vertwijfeling bij hebben. Maar die mag een lach van vreugde worden. Want hoe is de Zoon van God tot zegen geworden? Door te sterven aan een kruis en op te staan uit de doden. Ja, daar zou ook zomaar een glimlach van, een spotlach op het gezicht kunnen komen. Want Paulus zegt dat de kruisdood van Jezus voor de Joden een ergernis is en voor de Grieken een dwaasheid. Voor mensen onmogelijk, maar bij God is het wel mogelijk. En zo is Jezus, de Zoon van God, voor alle mensen die in hem geloven, de verlosser geworden. En is dat op zichzelf ook niet een wonder? Dat zondaars die tegen God in opstand zijn gekomen en niet als vanzelf naar hem komen zoals u, jij en ik, dat wij zijn kinderen kunnen worden. En het enige wat we hoeven te doen is de naam van Jezus aanroepen. Dan zullen we zalig worden. Ja, zo makkelijk gaat het toch niet? En er verschijnt misschien weer een spotlach op je gezicht. Dat kan toch niet? Zo makkelijk zalig worden, dat kan toch niet? Maar zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij heeft het toch zelf gezegd? Al wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is de belofte van God. Wat geen mens kon bedenken, heeft God zelf mogelijk gemaakt. En misschien is onze eerste reactie er een van vertwijfeling. Een lach dringt zich aan ons op, hoe kan dat? Maar wat heerlijk, als dat een lach van vreugde mag worden. Ja, wat God heeft beloofd, dat kan hij doen. En dat geldt natuurlijk ook voor de beloften die nog uitstaan. En dan denk ik aan het bijzondere, aan de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De toekomst die God heeft beloofd. De toekomst die er nog niet is. En er moet al lang op worden gewacht. Abraham en Sarah moesten lang wachten voordat de belofte van een kind in vervulling ging. Maar de tijd nadat de Heer Jezus is opgevaren ten hemel en tot nu toe is alweer bijna zo'n 2000 jaar. En dan kan ook de vertwijfeling toeslaan. Maar God laat zien in de Bijbel, in Jezus Christus, dat hij doet wat hij zegt. Dat hij kan doen wat hij wil. Dat hij kan doen wat voor mensen onmogelijk is. Dus ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ze komen eraan. Ook al slaat de vertwijfeling misschien wel eens toe. Zou het nog gebeuren? Ze komen eraan. Want wat God heeft beloofd, kan hij doen. En we mogen nu al met vreugde lachen over wat God gaat doen. Intussen zou ik ook naar vandaag de dag willen vertalen. Naar de dingen die wij in ons dagelijks leven mee, waar we mee kunnen worstelen. Dat is vaak wel moeilijker, moet ik zeggen. Want we hebben soms verlangens die we ook aan God voorleggen die niet in vervulling gaan. Terwijl God het wel zou kunnen. Een kind kan geboren worden. Een ziekte kan worden genezen. Zelfs doden kan God opwekken. Maar het gebeurt veelal niet in dit leven. En dat is lastig. Maar toch moeten we oppassen dat we daardoor helemaal niets meer van God in dit leven verwachten. Want God zou ze nu ook nog kunnen doen. En we mogen hem daarom bidden. Maar we mogen ook verder kijken. En denken van, als we dan weten dat de beterschap er niet meer in zit, dan kunnen we ook bidden dat God ons zijn rustgevende zorg geeft. Omdat we afscheid moeten nemen. Terwijl dat voor ons onmogelijk is. Eens komt die tijd. Dat je afscheid moet nemen. Je moet er niet aan denken. Hoe kom ik daar overheen? God helpt u daarbij. U zegt, nou, dat kan toch niet? Jawel. Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? Als we dan zien dat onze kinderen ver bij God vandaan zijn geraakt, dan mogen we bidden dat hij hen weer naar zich toe zal trekken. Nou, zou dat nog werken? Ik heb al zo lang gebeden. Jawel, zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? Als we graag willen dat anderen hem leren kennen, dan mogen we ook bidden dat ook wij mensen mogen leiden tot Jezus. Dat God ons daartoe in staat stelt. En u denkt bij uzelf, nou, dat gaat toch niet gebeuren, dat ga ik toch niet doen? Jawel, zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? En intussen mogen we dan ook stilstaan bij de momenten waarop God ons wel deed lachen. Wanneer heeft de Heere u of jou doen lachen van vreugde? Het is ook goed om daar aan mij na te denken. Wat heeft God gedaan in mijn leven? Ja, wat zijn dat dan ook mooie woorden van Sarah. Maar ze heeft ook dat andere lachen in haar leven gekend. Maar vanmorgen worden wij erbij bepaald. Sarah die zegt, de Heer heeft mij een lachen gemaakt. En dat is goed om daarbij na te denken. Wanneer heeft de Heer dat gedaan? Vanmorgen worden wij erbij bepaald. Om Sarah niet na te volgen in die spotlach. Maar om het vertrouwen op de Heere God te hebben. En dan hebben we nog twee Bijbelgedeelten gelezen. Waarin hetzelfde Hebreeuwse woord voor lachen voorkomt. En die we ook in de andere Bijbelgedeelten zijn tegengekomen. Want hetzelfde Hebreeuwse werkwoord lachen komt nog twee keer in Genesis voor. Het wordt namelijk gebruikt als Sarah ziet dat Ismaël de spot met Isaac drijft. En wat we nou precies ons daarbij moeten voorstellen, wat daar gebeurt, dat weten we niet. Maar feit is dat Sarah er niet voor zwicht en zeker is van haar zaak. En ja, als wij lachen over wat God doet in ons leven, en als wij zeggen, wat zou voor de Heere onmogelijk zijn, ja, dan leer ik uit dit gedeelte ook dat je ook wel weerstand en hoongelach kan tegenkomen. Dat mensen om je heen zeggen, nou, dat kan toch helemaal niet? Maar dit gedeelte leert ons, de Bijbel leert ons dat we ons daardoor niet moeten laten weerhouden. Want wat de Heere zegt, belooft, dat kan hij ook, dat doet hij ook. De Heere heeft mij een lachen gemaakt. En ook in Genesis 28 komen we weer het woord lachen tegen. Dan gaat het over Isaac en Rebecca. In onze vertaling is het vertaald met liefkozen. Dat Isaac en Rebecca aan het liefkozen waren. Maar ik heb toch maar even bij stilstaan, omdat we daarin de vreugde zien. De vreugde die Isaac beleeft aan zijn vrouw. Die hij uit Gods hand heeft ontvangen. Gods belofte is ook aan hem in vervulling gegaan. En daarom lacht hij. Samen met zijn vrouw beleeft hij vreugde. Mooi om dat te lezen. Want dat is wat God ons wil geven. Vreugde. Vreugde in hem op wie wij kunnen vertrouwen. Op El Shaddai, de Almachtige. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Wat bij mensen mogelijk is, wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Daarom, de lach van vertwijfeling kan zomaar op ons gezicht staan. Maar laten we ons niet laten misleiden door onze eigen gedachten, door onze kleine gedachten over God. Maar laten we ons verheugen in God die ons een lachen heeft gemaakt. Misschien niet in heel ons leven, zeg ik, kan geen moment aanwijzen wanneer dat is gebeurd. Maar één moment toch wel. Dat God in Jezus Christus zijn liefde aan u heeft verklaard. Dat is een moment om te lachen vol van vreugde. En als ik dan nog even naar Isaac en Rebecca ga. En Isaac zie als de stamvader van Jezus. Uit wie Jezus geboren is. Het een beetje vergeestelijk. Isaac, Christus, Rebecca, zijn vrouw, de gemeente van Christus. Dan zie ik daarin ook een beeld van Christus, die zijn gemeente lief heeft, van haar houdt, om haar geeft. Alle reden dus om te lachen voor Gods liefde, vanwege Gods liefde voor u, voor jou en voor mij. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 145, de versen 1 en 3. 1 en 3 van Psalm 145. Laten wij samen de Heer danken en voorbeden doen voor elkaar. O Heere, almachtige El Shaddai, ja, uw grootheid, we kunnen die niet onder woorden brengen. Uw macht zo groot, zou voor u iets te wonderlijk zijn. En toch moet u belijden dat we vaak ook wel heel klein van u denken. En dat de vertwijfeling ons soms zomaar om het hart kan slaan. En we misschien wel een glimlach niet kunnen onderdrukken, omdat we ons afvragen, zou dat nou echt kunnen? Zou God dat nou echt kunnen doen en echt willen doen? Heren, als u iets belooft, dan doet u het ook. En daar mogen we aan vasthouden. En daar is uw woord vol van. In sommige dingen hebt u ons niet beloofd. Mogen we wel aan u vragen. En soms ontvangen we ze. En soms niet. Een teer onderwerp is daarbij ook het krijgen van een kind. Dat is niet iets wat zomaar, of dat is niet iets wat altijd gebeurt. Ook al is er veel om gebeden. Daarom wil u ook, dat kan ook wel heel moeilijk zijn. En misschien kan dat juist ook wel van invloed zijn op ons geloof. Heere, geef dat we toch de vreugde in u mogen vinden. En dat we toch uw liefde mogen ervaren in Christus Jezus. Heer, wilt u, we bidden zo voor degene die daaronder lijden. En we dragen hen aan u op. En we bidden u, houdt u hen dan in het bijzonder vast. Want dat hebben ze nodig. Heer, wilt u ze gedenken in uw gunst en in uw liefde. Waaraan we niet hoeven te twijfelen. Want die hebt u ons getoond in uw Zoon Jezus Christus, uw enige. O Heere, dat tot troost en bemoediging mag zijn. Want Heer, in hem hebben wij alles. De volheid, uw volheid. Door Christus mogen wij tot u komen, de eeuwige zaligheid beërven. Altijd voor uw aangezicht leven. Geef dat we daardoor ook bemoedigd mogen worden allemaal. En vertroost. En dat het ook zo mag zijn. Dat we daardoor met een lach door het leven mogen gaan. Te midden van alle pijn en moeite die er is. De Heer heeft mij een lachen gemaakt. Want ik ben van hem. Je wilt u zo ons gedenken in uw gunst en in uw liefde. Ook als we te maken hebben met verdriet en zorgen. Pijn en moeite. Rouw. Verlies. We bidden voor elkaar. Neem ons in uw hoede. En wees zo bij ons zoals u bij Abraham en Sarah was. En zoals u bij Christus was. En bent uw Zoon Jezus Christus. Heere, wil zo ons omringen met uw zorg en uw zegen. We bidden ook in het bijzonder voor Ina Eppinga. Zegen haar in de weg van immunotherapie. Maar ook al het andere wat daarbij komt. En wees haar samen met haar man nabij. Dat u, o God, hen zult troosten, bemoedigen en kracht geven. We bidden u ook voor meneer Oorbeek. En we vragen u dat u hem en zijn vrouw nabij zult zijn in deze tijd waarin de krachten steeds minder worden. Omring hen ook met uw liefde en genade. Ja, genade. Zo oneindig groot dat ik, die het niet verdien, toch ontvang in Christus Jezus, onze Heere. We danken u dat er ook vanuit de gemeente zendingswerkers aan ons verbonden zijn, die ook van die genade mogen getuigen. We denken aan Karsten en Irene en aan Drea en Arvind in Azië. We denken aan Willem Henry en Ditteke en Hartog in Zimbabwe. We denken ook aan Marlies en Wilke den Hertog in Zuid-Limburg. Heren, schenk hun uw zegen bij het uitdragen van het evangelie. Geef wijsheid, wegen om het te kunnen doen. Bedouw hen met uw Heilige Geest. Geef hun kracht om ook te volharden. En zegen zo hun arbeid. Zo mogen wij tot u komen. U ook bidden of u met ons meegaat de nieuwe week in. Ook bidden voor de wereld waarin wij leven. Een wereld zoveel nood en verdriet. Ontferm u alstublieft. Heren, als we naar de wereld kijken, kunnen we ook wel eens denken, wie heeft hier nou nog de leiding? En dan zeggen mensen ook wel eens, nou, als God er was, dan was het zo niet geweest. En ik geloof niet in God, want kijk eens naar de chaos in de wereld. Een glimlach van vertwijfeling en van spot. Maar heren, wij mogen toch een lachen van vreugde hebben. Want te midden van dit alles mogen wij geloven en belijden dat u regeert. En sterkt u ons in dat geloof, zodat we ook moedig verder mogen gaan. Maar ook bidden we u, ontferm u over deze wereld. En heren, laat oorlogen stoppen. En laat het rijk van de duisternis, doe dat weg. Heren, en laat zo uw koninkrijk komen. We zien er naar uit, we verlangen ernaar. We bidden u dat uw belofte in vervulling mag gaan. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Maar tot uw dag, heren, u wacht ermee, want u wilt nog velen toevoegen aan die scharen die niemand, die menigte die niemand tellen kan. Heren, ga ermee door tot de dag van de volheid waarop u mag terugkeren. En wij, o God, u mogen loven en prijzen, voor u mogen zingen en voor in eeuw en eeuwigheid lang. Geef dat we daar ook ons hart aan mogen ophalen als we daar vanavond nog bij stilstaan. Wij vragen dit alles van u in Jezus' naam alleen. Amen. Mag nu de collecte bij u afkondigen. De eerste collecte is voor het werk van Andrea in Zuidoost-Azië. De tweede is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor de instandhouding van de eredienst. En u kunt uw gave geven bij de uitgang of via de bekende digitale mogelijkheden. Een slotlied is lied 14 uit Weerklank, de versen 1, 3, 4 en 7. 1, 3, 4 en 7 van lied 14 uit Weerklank. ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.